Wil je meer weten over overgewicht en obesitas? In de podcast van Overgewicht TV praat ik, Merel van Dorp, met ervaringsdeskundigen en deskundigen over dit onderwerp. En vandaag in de studio hebben we Marie-Louise Schipper. Zij is auteur van het boek De Dikke Diëtist. Een verwijzing naar zowel jouw eigen expertise als culinair journalist en leefstijlcoach, als ook jouw eigen ervaring als iemand met obesitas / overgewicht. Marie-Louise is ook, schrijft heel veel over recepten en over voeding in de Volkskrant. En bent onder meer al heel lang betrokken bij de kookrubriek De Volkskeuken. Dus heel fijn dat je er bent.
Dankjewel.
In deze podcast gaan we het over twee dingen hebben. Of we gaan het eigenlijk over heel veel dingen hebben. Maar in de eerste helft wil ik heel graag met je praten over hoe we als mensen door de eeuwen heen omgaan met diëten en voeding. En in het tweede deel wil ik heel graag praten over jouw relatie als receptenmaker met voedsel en bereiden van voedsel. En ook omdat je natuurlijk zelf overgewicht hebt al een hele tijd, volgens mij. Daar gaan we het dus ook over hebben. En aan het eind ga je ons een gezond en gemakkelijk recept meegeven. Dus we zijn heel nieuwsgierig. Leuk. Ik zou graag willen beginnen met de eerste vraag. Namelijk, hoe lang bestaat op dieet gaan eigenlijk al?
Ja, dat is een interessante, want eigenlijk al in de tijd van de oude Grieken, dus 3300 jaar voor Christus, waren mensen al bezig met afvallen, vasten, eigenlijk op dieet gaan. En daar zijn geschriften van. Maar ik denk dat de aartsvader van gezonde voeding en een gezonde levensstijl, dat is eigenlijk Hippocrates.
Oké, dat is ook een Griek, hè?
Ja, ook een Griek. En die beschreef in zijn hij heeft een aantal werken nagelaten, ongeveer 72, die niet allemaal aan hem toe te schrijven zijn. Dat is ook lang geleden, 470 jaar voor Christus. In die geschriften staan dus adviezen voor gezond leven en maat houden, veel wandelen, veel groente eten. Niet te veel zoetigheid, dat soort dingen, die heeft hij geadviseerd aan zijn patiënt. Hij
was grappig, want eigenlijk is het al precies wat we nu ook als advies krijgen. Hè? Van leefstijlcoaches zoals wat jij natuurlijk ook onder meer bent.
Ja. Ja, het is heel grappig, want dat wandelen, dat zat er toen al helemaal in. En hij zei ook van, nou ja, goed, als jij een slecht humeur hebt of je voelt je niet goed, ga aan de wandel. En als je dan nog steeds een slecht humeur hebt, dan ga je nog een keer aan de wandel. Ja. Dus dat... Ja, ik vond dat heel bijzonder. Dat is wel grappig. Dat er altijd is geweest eigenlijk. Een gezonde levensstijl was er al heel lang.
Ja.
Maar niet altijd in gebruik gebracht.
Niet nieuws onderzoek. Maar tegelijkertijd moet ik ook even terugdenken aan de Rubensvrouwen. Wat is dat in de middeleeuwen of zo? Hè? Wat je wat vollere vrouwen hebt. En dat werd dan mooi gevonden. En je had misschien ook wel in diezelfde tijd dat als je... dik was, dat je dan ook rijk was. Dus het was een teken van welvaart. Mm-hmm. Dus er is wel een soort verandering heeft er plaatsgevonden door de geschiedenis heen.
Ja, dik zijn was iets wat je toen, in die tijd, Rubens was een tijdgenoot van Rembrandt. En 1600, zoveel leefde die. Vrouwen in die tijd, als ze dik waren, konden zich dat veroorloven. Nu, als je dik bent, dan is het eigenlijk een teken van armoede.
Ja.
Omdat je geen goede voeding kiest, heeft dat een label gekregen. Dus er is een kentering.
Je kunt dat niet betalen, ja.
Ja.
Ja. Nou, wat ik wel frappant vind, is dat jij vertelt dat Hippocrates al zei... Ja, je moet gezond leven, bewegen en goede voeding tot je nemen. Dus ik denk dat hij daarmee ook beoogde dat mensen een gezond postuur hadden. Maar dat dus in die middeleeuwen, in die Rembrandt-tijd eigenlijk... wat voller zijn juist mooi werd gevonden in die tijd. Heb je daar, hoe kan dat nou eigenlijk?
Nou ja, het is zo dat als je rijk was, dan hoefde je niet veel te bewegen, want je had personeel.
Oh ja.
En een gevulde vrouw was dat vonden mensen mooi. En dan had je ook nog al die draperieën en al die kledingstukken die daar ook nog eens toe bijdroegen.
Ja,
en,
hoe meer, hoe beter. Hoe bredere heupen.
Ja, grote kragen.
Ja, ja.
En het gekke is dat als je Er zit natuurlijk ook wel wat in. Je was rijk, je kon je laten bedienen. Je had een meisje die dan de brieven kwam brengen en die voorlas. Dus alles was zittend.
Ja.
Het is logisch dat die dames dik waren, maar dat was ook... De mensen van aanzien, dat was een kleine bovenlaag. En de rest moest gewoon keihard werken.
Ja.
En was dun.
Ja. Ja, je hebt het over gezonde voeding, hè? Dus het meer leefstijl. Maar het echte op dieet gaan, is dat iets... ik moet dan denken aan de Weight Watchers en Montagnac. En nou, nu heb je keto en ik weet al niet wat je allemaal hebt... is dat dan iets van de laatste 100 jaar? Of is het echt op dieet gaan? Dus een specifieke tip volgen wat je dan wel of niet moet eten. Is dat wel iets van de laatste tijd?
Nou, eigenlijk kan ik me herinneren dat in Engeland was er een dokter. En die heette Bastings. En die was geloof ik zelf ook te dik. En die ging experimenteren met vette voeding. En weinig koolhydraten.
Dus oh, maar
eigenlijk
dat lijkt...
was dat de voorloper van het ketogeen dieet.
Oh ja.
En ik dacht dat die ongeveer rond 1800 zoveel zijn dieet voorschreef. Dus dat was er eigenlijk al. En hij boekte daar ook goede resultaten mee. En er waren natuurlijk altijd mensen, gekke koningen, die op dieet waren. En die heel veel aten en heel veel dronken. En dan weer gingen vasten omdat ze... zichzelf afschuwen omdat ze onmatig waren geweest. Religie heeft daar ook mee te maken.
Ja, ik moet ook even denken aan die Romeinen die dan toch ook lagen aan grote tafels, echt ook liggend aten en dan alles uitbraakten en weer doorgingen. Eigenlijk heel ongezonde leefwijze. Ja. Ja. Ja, ja, precies. En weet je wat me zo opvalt dan aan diëten? Dat het vaak best ook ingewikkeld is, zeg maar.
Ja.
Is dat nou expres?
Hoe ingewikkelder, hoe beter.
Oh ja, voor wie?
Ja. Nou ja, dan hebben de mensen het idee dat goed is.
Oh ja?
Dus dat dieet van Weight Watchers is gebaseerd op punten. Dus dan moet je heel erg tellen.
Ja.
En heel erg rekenen. Montagnac was ook super ingewikkeld. Ik heb zelf gedaan voor een geweldig dieet.
Oh ja? Wat vond je er mooi aan dan?
Nou, chocola en wijn.
Oh ja.
Dat mocht. Dat gewoon... Voor mij was dat een uitkomst. Ik denk, dat ga ik doen.
Maar dat klinkt niet ingewikkeld, maar het was het toch.
Nou ja, je mocht 's ochtends, als je ging ontbijten, mocht je een vet ontbijt. En dan 's middags mocht je wel koolhydraten, maar dan niet vet. Okay. Geen vetten erbij. Mm-hmm. Dus niet een broodje ei of zo, of broodje ham. Dus dat moest je scheiden. Dus op die boterham ging je dan, ging zijn jam of... rauwe groenten, maar dan niet aangemaakt met olie of met azijn. Ja, azijn mocht wel, maar ja, dat is niet te eten. En dat moest je afwisselen. Dus je moest heel erg nadenken wat je nam.
Ja.
Maar wat ik er goed aan vond, is dat het eigenlijk ook wel heel erg lekker was. Dus hij introduceerde het lekkere eten.
Okay.
Terwijl een normaal dieet is altijd vies.
Oh ja?
Gemiddeld genomen is het heel smerig.
Heb je ook ruime ervaring met zelf, met allerlei diëten? Want je zegt nu dat je Montagnac hebt geprobeerd.
Ja, Montagnac heb ik geprobeerd. Ja, heel veel diëten. Ja, ik ben opgegroeid met... ik ging op dieet toen ik 9 was.
Wow,
dat is
jong.
Ja, dat was heel jong, maar ik was wat te dik. En mijn moeder die maakte zich daar zorgen over, een huisarts. Nou, ik ga naar een diëtiste. Toen kwam het eerste dieet. En toen moest ik... gewoon vetarm eten. Ja, crackers. Heel vies, vond ik die.
Oh ja.
Dan ga je vanzelf minder eten.
Ja.
En appeldagjes. Dat was een appeldag. Op zaterdag was de appeldag.
Morgen alleen maar appel. Appelmoes, appelsap.
Ja, nou alleen maar appel. Geen moes.
Oh, echt?
Geen,
geen maar voor sap. Een kind van 9.
Ja. Maar dat was toen heel normaal. Althans, als je te dik was. En even denken, ja, dat vetarm... En magere melkproducten, daarvan dachten mensen in de jaren 70 dat heel gezond was. Dus alles werd mager. Mijn moeder kon heel goed koken, maar die was ook wat te dik. Dus die ging ook heel mager eten. Echt gewoon dus volle melk eruit, mager melk erin.
Oh ja,
halverine, margarine erin, roomboter eruit.
Ja.
Al het lekkere verdween.
Mm-hmm.
En als mensen mager gingen eten, hadden ze het idee... Vet eten maakt vet.
Ja.
Mager eten maakt dun.
Dat is het idee. Maar dat klopt niet, hoor ik aan jouw stem.
Nee, want iedereen bleef gewoon dik. Want als het zo was geweest, dan was vanaf de jaren 80 was er een kentering, had er plaatsgevonden.
Ja.
En was iedereen mager geworden.
Maar het tegenovergestelde is eigenlijk gebeurd.
Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk nam toen overgewicht juist toe.
Ja.
Sinds de jaren 80, 90.
Dus jij hebt zelf inderdaad dus dat Montiac-dieet geprobeerd. Je hebt geprobeerd alles mager te doen.
Ja.
En wat voor dieet heb je nog meer geprobeerd?
De ketogeen dieet. Vond ik een goeie. Vind ik nog steeds een goeie. Doe ik af en toe nog wel.
Want leg even kort uit wat ketogeen ook weer was.
Ja, eigenlijk haal je de koolhydraten eruit. De bewerkte koolhydraten.
Dus pasta, brood.
Aardappelen, rijst. En je mag wel goede koolhydraten beperkt. Dus volkoren, pasta. Maar dat eet niemand natuurlijk, want dat is niet te eten. En je mag wel vetten. Nou ja, dat is heel fijn, want die verzadigen goed.
Ja, ja. En eiwitten waarschijnlijk.
Ja. 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 En volle melkproducten, volle zuivel. Nou, dat is allemaal heel goed te doen. En een beetje fruit, niet te zoet fruit. Want dat zit weer heel veel koolhydraten in. En veel groenten. Maar dan ook weer niet te veel peulvruchten. Want daar zitten ook veel koolhydraten in.
Oh, ja.
Zo schip je een beetje.
Ja.
Ik vond zelf, ik heb een experiment meegedaan met Ineke Kootstra, voedingswetenschapper.
Oh, ja. Ja.
En ook directeur van
Afleg.
Ja, Academie voor Leefstijl en Geneeskunde. Ja. En wij hebben een maand lang ketel gegeten.
Gegeten, ja.
Dus geen koolhydraten.
En
bovenop die, we namen 1000 calorieën extra aan vetten.
Oké. Okay.
Dus zij berekende hoeveel zij per dag nam. Ik berekende hoeveel ik per dag nam.
Mm-hmm.
En daarop gingen 1000 vette calorieën.
Dus je at eigenlijk meer calorieën dan je misschien nodig had.
Ja, dan je het normaal zou doen.
Nou, en?
Ineke is een sporter, ik niet, maar ik wandel veel. En dus dan ging ik, herinner me dat ik rond de 1800, 1900 calorieën per dag zat. En dan gingen dus 1000 vette calorieën bovenop.
3000 bijna, ja.
Ja. En voor haar was het nog meer, want zij is een sporter. En dat was voor ons beiden een openbaring. Dat we kwamen niet aan, geen gram. Maar je eet wel meer calorieën. Dus dat was
heel opmerkelijk. Ja,
heel opmerkelijk.
Ja.
En geen honger, integendeel. Want er moest 's avonds moest nog wat mascarpone bijgelepeld worden om aan die
calorieën te komen.
Ja.
Maar weet je wat ik zo grappig vind? Dat jij praat best wel positief eigenlijk over diëten. Terwijl ik artsen altijd hoor zeggen, nee, een dieet volgen moet je niet doen. Je moet gewoon gezonde, onbewerkte vruchten en groenten en zo eten. En dan, dat is met bewegen en goed slapen en geen stressen.
Ja, helemaal waar. Ik moet lachen om die dieet, omdat de gekkigheid is gewoon grappig.
Juist om al die regeltjes en wat je wel mag en niet mag. Ja. Dat vind jij heel humor om eens te onderzoeken.
Nou ja, eer je het begrijpt wat Montiac nou echt bedoelde. En dan op een gegeven moment werkt dat. Nou, als het werkt is iedereen heel blij en gelukkig. Maar het gekke was, dat ik had dus, nou, ik was 27 kilo kwijt en iedereen applaus.
Ja.
Wat geweldig, zie je wel dat het kan. Iemand in het zwembad, ik zwom toen regelmatig, die zei tegen mij, en nu volhouden.
Oh ja.
Ik denk, ja, nu volhouden, wat volhouden? Maar goed, zo kijken mensen naar je, krijgt applaus. Dus dat is helemaal geweldig. Maar toen kropen die kilo's terug. Dit is niet de bedoeling.
Terwijl je wel hetzelfde nog deed eigenlijk.
Ja, ik hield mij keurig aan de voorschriften.
Want dat is vaak het moeilijke bij een dieet, hè? Om het ook echt te blijven volgen. Daar haak je vaak op af. Ja.
Ja, en daarom zeggen die artsen,
ja, doe maar niet.
Doe gewoon, bij wijze van spreken.
Ja.
En probeer je leefstijl aan te passen.
Ja.
Veel te bewegen, onbewerkt te eten, veel groente, veel vezels.
Maar jij hield je er dus netjes aan en toch was het effect weg.
Ja, het effect was weg na, ik denk, een jaar, anderhalf jaar.
Wat teleurstellend.
Ja, ik had ook echt zoiets. Ik voelde me echt genomen.
Nou,
hoe kan dit nou?
Ja, en toen? Wat heb je toen gedaan?
Dat is heel vervelend. Toen, ik denk dat ik ben er goed door gaan koken. Want ik hield wel van koken, maar ik leefde tamelijk nonchalant. Ik rookte heel veel en ik dronk ook wel wat te veel af en toe.
Want heb jij obesitas of heb je overgewicht?
Ik heb niet meer op de weegschaal gestaan. Ik heb ook het meetlint om je...
Om je middel, ja.
Dat ben ik kwijt.
Je weggegooid ergens. Actief kwijtgeraakt.
Ik weet niet waar het is. In mijn broek zit... Het is geen strakke broek, dus ik heb geen flauwe notie. Maar ik denk, ik zit onder de 100 kilo.
Mm-hmm.
Dat is voor heel veel mensen die te dik zijn. Zit je erboven of zit je eronder?
Maar je bent niet heel lang, hè?
1,74.
Oh ja, dat is zo. Ja. Niet heel verkeerd ook. Ja.
Gok 92.
Ja.
Het zal best meer kunnen zijn.
Maar het maakt jou dus ook niet uit of je nou overgewicht hebt of obesitas. Het is jou om het even.
Nou, kijk, het is natuurlijk beter om... Als je volgens de BMI-standaard, als ik mijn gegevens invoer... dan zou ik, geloof ik, 87 moeten wegen. En dan heb ik geen... Dan heb ik een goed... Nou ja, dan heb ik overgewicht, maar geen obesitas.
Oh ja, ja. Dus je vermoedt dat er een tikje boven zit, maar...
Ja, dus nu volgens de cijfers heb ik obesitas, denk ik, gok ik.
Ja.
En als het 87 kilo was, nou, dat voelt anders dan dit. Dan heb ik gewoon overgewicht.
En wat even terug naar... Jij was dus, voelde je een beetje bij de neus genomen door het Montagnac-dieet dat op een gegeven moment niet meer werkte. Wat heb je toen gedaan? Toen ben je gezond gaan koken?
Ja, ik ben in ieder geval zelf alles gaan maken. Dus geen pakjes, zakjes, dat soort dingen. En ik realiseerde me dat als je zelf kookt, dan weet je wat erin gaat.
Ja. Ja.
En iedereen weet wat het chips en alles wat je in de verleiding brengt.
Ja.
Dat niet goed is.
Ja.
Dat weet iedereen, dat weet iedere dikke.
Maar toch, als je inderdaad een cake bakt en je ziet dat daar een heel pakje boter in gaat, is het anders dan dat je er een koopt bij de Albert Heijn of bij de bakker. En...
Ja, een cake bakken denk ik sowieso al niet.
Oh, nee. Want dat is niet verstandig, hoor ik al. Ik heb mijzelf verraden hiermee.
Nee, cake bakken, dat deed ik toen zeker niet. Ik ging veel groenten maken, groenten breiden. Dus dat en in die tijd, kort daarna, in 2007... Nou ja, kort daarna.
Heb je ook een opleiding gevolgd, toch? Dat was later.
In 2007 ben ik voor de Volkskrant gaan schrijven.
Voor de Volkskeuken, de kookrubriek.
En die ging ook over afvallen en aankomen. En dat veel mensen vonden het interessant. Want die hadden zoiets van, die zit daar dus ook mee. Dus... Die hadden, veel mensen hadden daar wel belangstelling voor. En mijn idee was, gaandeweg, van als je kookt, als je zelf kookt, dan weet je in ieder geval, kan je het gezond maken.
Ja.
En in het merendeel van de voeding die kant-en-klaar is, weet je niet hoeveel suiker erin zit, niet hoeveel vet.
Want dat was ook een beetje waarom je de dikke diëtist hebt geschreven. Dat je dacht, ik vind het prima om gezond te eten, maar het moet ook nog wel heel lekker zijn.
Ja, huh? ja. En het is, kijk, wat ik zo gek vind, is zeker met die magerproducten, is dat als je heel mager gaat eten, dat is eigenlijk een straf. Dus je wordt gestraft omdat je te dik bent. En omdat dan dat toch altijd in je achterhoofd zit van... ik heb dit aan mijzelf te danken, aan mijn eigen onmatigheid. Ja. Dus nu moet een zweep van mager eten.
Dan mag je niks meer, je moet een hoop. En
dan krijg je allemaal verongelijkte dikke mensen van die...
Ja.
Ik mag ook niks.
Nou, en ook dat het heel erg ingewikkeld vol te houden is, lijkt me.
Ja.
Even terug nog weer even naar de geschiedenis. We hebben het net over diëten gehad, hè, en hoe mensen daarmee omgingen. Nou, dat bestaat dus eigenlijk al een hele tijd en het heeft een soort cadans ingezeten wat dan mooi was, dik of dun. Geldt dat ook voor voeding? Ik heb natuurlijk een tijd geleden had je opeens de vergeten groenten waren weer in. De pastinaak mocht weer uit de kast en de schorsenieren gingen we weer leuk bereiden. Zie jij dat ook terug als je terugkijkt in de geschiedenis over bepaalde producten die we wel of niet meer gebruiken of weer meer gaan gebruiken?
Ik denk dat ik even over nadenken. Het interessante is dat veel producten die wij nu gebruiken, komen van ver. En als je kijkt naar wat in Nederland groeide.
Ja. Dus bijvoorbeeld de avocado, dat soort dingen?
Ja, avocado's die hadden we natuurlijk niet. Tenzij, met een heel bijzonder geval. Er was een kas in Engeland, herinner ik me. En daar groeiden bijzondere groenten. En die waren dan bedoeld voor de koninklijke familie. En die hadden dus van alles in die kas.
Ja.
Maar de gewone mensen hadden het natuurlijk niet.
Ze hadden geen avocado om iets mee te gaan doen. Nee.
En sinaasappels en zo waren er wel. Ook in de Gouden Eeuw. Maar, en specerijen.
Maar waarschijnlijk een bepaalde periode.
Ja, en het is zo dat de puur Hollandse keuken was natuurlijk een karige keuken. Omdat, ja, veel gerst, roggen, dat soort dingen.
Oh ja, ik dacht eigenlijk aardappels. Maar
ja, aardappels natuurlijk, ja. Ja, die kwamen ook mee met Columbus.
Ja, ja.
Vanuit Latijns-Amerika. Dus echte aardappeleters zijn we pas geworden door het schilderij van Vincent van Gogh.
Ja, ja.
Maar dus die keuken was niet heel erg exotisch. En ik denk die teruggang naar de vergeten groenten, mm-hmm, dat op zich wel een hele goeie is, omdat het aanbod daarmee vergroot werd.
Ja.
Het aanbod is wat de supermarkt ons biedt. En dat wij zijn afhankelijk van de grote supermarkten.
Maar vind jij dat we dan nu meer verschillende producten tot onze beschikking hebben? Of zie je het juist een beetje verarmen?
Nou, het is veel mensen, veel voedingsdeskundigen zeggen, verbouw je eigen groenten.
Oh ja, maar dat volkstandje is wel. Je woont zelf in Amsterdam.
Ik heb een dak.
Je hebt een dak.
Ik heb een dak daar.
Verbouw je eigen groenten?
Ja.
Echt, serieus?
Ja, serieus.
Wat verbouw je? Courgette?
Hebben we gedaan, maar dat is een vrij grote plant.
Ja, en dan is je dakterras snel vol. Ja,
dus de tomaatjes in een klein kastje.
Kruiden misschien?
Heel veel kruiden, ja. Ja, we verbouwen wat eigenlijk heel erg duur is in de winkel. Kruiden zijn duur.
Ja.
Dus als je die zelf verbouwt, dan... Kijk, dat is op zich wel een heel goed idee.
Ja.
En in Nederland is de kwaliteit van groente en fruit redelijk goed.
Ja.
Dus ik denk dat als je kijkt naar het aanbod, dan hebben we niet te klagen.
Nee. En je hebt natuurlijk weer allerlei granen. Je had het net al over granen. Ik moest even denken aan... couscous is natuurlijk steeds gebruikelijker, denk ik, in Nederlandse huishoudens. Bulgur af en toe, in sommige misschien wat minder gebruikelijk. En quinoa, wat natuurlijk op een gegeven moment onder een bepaalde bevolkingslaag heel erg populair werd. Als je nou zou kijken naar de toekomst, hè, wat denk je dan dat er... zijn er dan producten waarvan je denkt, nou, dat gaat echt meer aandacht krijgen, of daar gaan we helemaal van af?
Ik denk dat als ik kijk naar voorspellingen van trendwatches in de Verenigde Staten, en wij volgen toch wel Amerika in nieuwe dingen, dat bijvoorbeeld boekweit, daarvan wordt gezegd, dat is het helemaal. Maar dat zeggen ze al een paar jaar.
Is een graansoort?
Gewas.
Een gewas?
Ja, het is...
Je kan er meel van maken?
Ja. En de Fransen maken daar pannenkoekjes van. Die zien er een beetje grijzig uit. Mm-hmm. Maar die zijn heel erg lekker. En van boekweit wordt wel gezegd omdat het eiwitrijk is. En eiwit, het is plantaardig. Het is voedzaam. En je kunt er heel veel dingen mee doen. En het zijn altijd dat soort producten die dan ineens in opmars komen. En ik denk dat...
Met bijzondere kenmerken bedoel je?
Ja. Met eigenschappen die een bijdrage aan de gezondheid.
Denk je dat we... in de supermarkt zie je natuurlijk heel veel ongezond eten liggen. Dat is natuurlijk super verleidelijk. Je hoeft de straat maar op te gaan en je ziet van alles. Denk je dat wij daar over pakweg 50 of 100 jaar veel beter in zijn om dat uit het straatbeeld te bannen? Al die snacks die je zo on the go kunt krijgen en de ongezonde aanbiedingen?
Ja, dat is een ingewikkelde. Ik denk dat de voedselindustrie, dat die gewoon een hele grote vinger in de pap heeft.
Ja.
En ja, die zou je moeten terugdringen vanuit de overheid. Nou, we hebben een afgelopen 13 jaar een rechtse regering gehad. Centrum rechts. Nou, dat gaat nu misschien de hele andere kant op, nog rechtser. En ik wil niet zeggen of ik rechts of links ben, maar het is wel interessant dat als je een wat linkser georiënteerd... georiënteerde overheid zou hebben die...
Gaat het meer om zorgen dat mensen gezond blijven? Ja. En anders is het wat liberaler. Dat moeten mensen zelf weten eigenlijk. Ja.
Dus het ingrijpen in de gezondheid van mensen.
Ja.
Dus zorgzamer zijn. Dat wordt door het afgelopen kabinet als rechts beschouwd. Ja. Of als betuttelend beschouwd.
Ja,
sorry.
Ja, precies. Ja. En dan, dat brengt me eigenlijk ook op jouw werk natuurlijk als receptenmaker. Voel jij zelf daar ook een soort verantwoordelijkheid in om iets gezonds, hè, om mensen op het goede spoor te zetten? Of is dat niet echt jouw...
Ja, een goed spoor. Dat, kijk, ik denk dat een goed dieet of een goede eetwijze, dat is puur en onbewerkt en plantaardig en bla bla bla. Als je dat doet, dan ben je al heel goed bezig. Mm-hmm. Maar wat voor mij goed is, hoeft niet goed voor jou te zijn. Want jouw stofwisseling is anders, jouw genenpakket is anders.
Okay.
En jouw darmen werken anders dan die van mij.
Dus je maakt een recept, maar je weet eigenlijk voor elk individu pakt dit anders uit.
Ja. Ja, in feite wel, ja.
Ja, dus daar kun je eigenlijk niet eens echt rekening mee houden.
Nee, dus wat ik deed... mijn afgelopen recept in de Volkskrant ging dus over Hippocrates.
Mm.
En over de eerste dieetgoeroe.
Ja.
En dat is een leuk recept. En dat is een omeletje met tomaat en ui. Dat kan... Dat zou je als gezond kunnen beschouwen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen nee. Als jij 2 eieren per persoon neemt, dan zit daar te veel cholesterol in. Dat is niet goed voor je hart. Terwijl anderen zeggen, nou ga je goddelijke gang, neem zoveel eieren als je wil.
Ja, ja.
Want dat is al lang weerlegd. Maar ja, ik denk, je moet kijken naar de persoon. En ik denk dat de toekomst voor dieetgoeroes en leefstijlcoaches zit er vooral in om maatwerk te verrichten voor die ene persoon.
Ja.
Dat kost wel veel geld.
En let jij dan ook op dat je bijvoorbeeld afwisselt? Want ik kan me voorstellen, als je de ene dag een omeletje eet, prima. Maar misschien moet je dan de volgende dag niet weer allerlei eiwitten toevoegen aan je voedsel. Dat wat cholesterol verhogend zou kunnen zijn.
Ja, dat onderzoek naar cholesterol is nog in volle gang.
Ja, nee, maar houd je daar zelf rekening mee? Zeg maar dat je denkt van, oh ja, dan doe ik volgende week een ander soort recept.
Ja, dat wel. Ik kom niet 3 keer met, ik doe wel taarten, maar ik doe dat niet 3 keer achter elkaar. Nee. Want ik denk, we moeten een beetje afwisselen. En ik kijk ook wel een beetje naar een bijzondere insteek of een bijzonder verhaal. Of grappig nieuwtje. En daar pas ik het recept op aan.
Ja, ja. En wat is dan, je zei al, boekwijd is in opkomst, dus een beetje in. Zijn er andere dingen nog in als het over voeding gaat?
Ja, het is wel grappig. Het is echt heel vies. ik heb het allemaal uitgeprobeerd. Het is voor mijn werk, dus dan geeft het niet.
Dan moet het, hè?
Ja, dan moet het. Maar het was een soort van instant koffie. En daar zat het extract in van de Lion's Mane.
Wat voor ding is?
De Lion's Mane, dat is een soort van paddenstoel. Hele gezonde paddenstoel. Als je die gebruikt, dan je wordt scherp. Het is goed voor je darmen. En die paddenstoel is dus verwerkt in koffie. En die combinatie van de koffie en die paddenstoel zou geweldig zijn.
Heel gezond en heel goed werken voor je lichaam en je geest.
10 zakjes. 1 kopje koffie per zakje. €15,95. Dat is echt heel duur.
Ja.
En goed, ik denk, oké. En ik bereid dat, heet water erbij, roeren. Nou, echt werkelijk. Wat smerig. De goedkoopste omlas koffie smaakt beter
echt
dan dit.
Ja. Maar was je helemaal scherp en gefocust en voelde je fantastisch?
Geen idee. Ik zag weinig verschil. Maar het grappige is dat dit ook weer zoiets is van... Het schijnt dus echt in opkomst te zijn. Die Lion's Mane in combinatie met koffie.
Is dat dan ook anders tussen jongeren en volwassenen?
Ja, wat ik leuk vind aan jongeren is dat die op TikTok de gekste dingen doen met bijvoorbeeld dadels. Of met,
wat vind je dan gek? Noem ze voor op.
Ze hadden op een gegeven moment een... Je had een soort van vouwbroodje. Heel erg leuk. Dat was een TikTok-hype. En dan vul je die ene kant met groenten, de andere kant met hummus. En dan vouw je het heel mooi ingewikkeld op.
Ja.
En dan heb je een soort van plat broodje met diverse lagen.
Ziet er heel mooi uit.
Ziet er heel mooi uit. Hartstikke leuk. En dan gingen al die TikTokkers gingen daarmee variëren. En ik dacht, dat is slim. Maar ook... Ze zijn niet, jongeren zijn niet gehinderd door regels van hoe je soep maakt of hoe je wat nou de beste manier is om van botten een bouillon te trekken en hoe je dat
dus
doet.
Die gaan gewoon veel meer experimenteren eigenlijk.
Ja. En die zijn de meeste jongeren die ik ken, die zijn echt gebrand op plantaardig eten. Daar komt geen beest meer in. En daarin doen ze weer een heleboel leuke dingen. En dat vind ik heel leuk. Want ik denk van ja, dat is, zij zijn vrijer dan dat ik ben.
Ja.
Want ik denk dan van, oh, wat ik nu doe is niet zoals het hoort.
Oh ja, precies. En zijn daar helemaal niet door gehinderd. Ik snap
totaal
dat.
Niet.
Ja.
Nee.
Zeg, en wat ook de laatste jaren natuurlijk alweer bijna is ingeburgerd, zijn die maaltijdboxen. Als je nou niet zo'n inspiratie hebt om zelf de hele tijd mooie dingen te maken, of je bent niet, je kan niet de hele tijd jouw recepten lezen. Is dat dan een goed plan? Is dat een mooi alternatief, een maaltijdbox?
Denk het wel. Het is goed samengesteld, gevarieerd. En veel mensen die ik ken gebruiken het omdat ze niet hoeven na te denken.
Ja, en ook omdat je net zei van ja, jongeren die zijn wat meer out of the box eigenlijk denkend. Mm-hmm. En zo'n maaltijdbox kan je misschien ook net even op een ander been zetten.
Ja, wat ik zie is dat veel mensen die een druk bestaan hebben, kleine kinderen. Meestal is het zo dat een koppel allebei werkzaam is.
En dan moet je ook nog iets lekkers en leuks maken.
Ja, en dan heb je ook nog de kinderen en die hebben ook een agenda. En mensen zijn allemaal hartstikke druk en die hebben helemaal geen tijd om in de supermarkt een verantwoorde keuze te maken. Dus als jij het kunt betalen.
Dat is een goede toevoeging als je het kan betalen. Ja. Want dat is natuurlijk wel veel duurder dan als je het gewoon groter inkoopt. Hè? Weet je, even naar jou toe. Jij hebt net al een beetje uitgelegd hè, dat je op de rand zit van obesitas. En je bent receptenmaker. Dat is eigenlijk een heel slecht plan, toch? En culinair journalist. Je praat eigenlijk, je spreekt mensen over voeding. Je leest over voeding. Je schrijft over voeding. Dat lijkt me echt een hele moeilijke combinatie.
Een hele dag honger.
Nou, je zou er wel een trek voor krijgen, ja.
Ja, dat klopt wel. Ik zeg altijd, van, ik vond het heel vervelend als kind. Je bent een uitzondering. Als je tenminste toen. Ik was een uitzondering in mijn klas. Iedereen was dun en ik was wat dikker. Als ik naar foto's kijk, denk ik, dat zie ik een mollig kind. Maar dat was toen, ik was echt te dik.
Ja.
In de ogen van toen, mm-hmm. mensen toen. Dat heeft mij wel gevormd. Maar ik denk nu van, ja, kijk, het is een gedeelte van mijn bestaan. Dus eigenlijk levert het geld op.
Mm-hmm.
Dus word ik eigenlijk betaald voor wat ik heb meegemaakt en wat ik nog verder ga uitvinden.
Je hebt eigenlijk je verleden te gelden gemaakt. Ja. Maar ja, je kan je wel afvragen of je het jezelf niet heel moeilijk maakt door de hele tijd het daarover te hebben.
Nee, dat valt reuze mee. Het is natuurlijk, ik wil wel gezond zijn.
Ja.
Kijk, het is niet. Veel dunne mensen denken, ja, maar het is een keuze als je dik bent. Want anders was je wel net zo dun geweest als ik. Als je hetzelfde had gegeten. Dat is een denkfout, maar dat kan je mensen niet kwalijk nemen.
Ja, want iemand zei een keer tegen jou, had je maar beter je best moeten doen met gymnastiek, hè? Vertelde je.
Ja.
Dus je hebt er zelf voor gekozen. Je hebt vroeger niet je best gedaan met gymnastiek. En nou ben je dus te zwaar.
Ja.
Jammer voor je.
Ja. Je eigen schuld. Ja.
Maar?
Nou ja, kijk, het is zo dat ik ben wel heel erg bezig met gezondheid. En ik ben aan het kijken van hoe bestaat het om gezond dik te zijn?
Oh ja.
Is dat mogelijk?
Ja. En?
Nou ja, kijk, als ik als ik de wetenschappelijke rapporten ook nalees, nee.
Mm-hmm.
Want als je te dik bent, dan ontstaan er bijvoorbeeld ontstekingsreacties in je lichaam. Ja. De kans op diabetes type 2 is heel erg groot.
Ja.
Nou, en dat wil je niet.
Nee. Artsen op het online platform van Overgewicht TV leggen inderdaad regelmatig uit wat er allemaal voor gevolgen kunnen zijn. Die lijken in elk geval niet mals. Nee.
Nee, en dan hoor ik dat en dan heb ik de neiging om heel hard weg te rennen.
Ja, dat is niet leuk om te horen. Nee. Of,
nee. En, maar ook wat dan geadviseerd wordt door de wetenschappers die in Nederland een flinke. Flink wat in de melk te brokkelen hebben, om het zo te noemen. Die zeggen alles in gebiedende wijze. Doe dit, doe dat. Eet zus, eet zo. Ga.
Dat moet je niet tegen Marie-Louise zeggen. Dan doet ze niet meer mee. Dan, ik zie het aan
maar
je gezicht.
De meeste mensen hebben daar gewoon... Ja, dat is niet aansprekend.
Nee.
Doe dit, doe dat. Ja, dat weten wij ook wel.
Ja.
Maar...
En maar is het mogelijk om gezond te zwaar te zijn? Of voel jij je gezonder? Want je zegt in een jaar of 15 à 20 geleden zou je kunnen zeggen, ben jij je meer gaan verdiepen in hoe ik gezond kook? Hè? Mm-hmm. Vertelde je net. En voel je je dan nu ook anders nu je gezonder eet? Je verbouwt je groenten op je eigen dakterras. Je zoekt naar goede ingrediënten. En doet niet moeilijk over een keer eens wat vet of zo. Maar hè, lekker, maar ook gezond. Voel je je anders dan pakweg 20 jaar geleden?
Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk zo als je 20, 30 jaar geleden...
Ja, was je ook jonger. Dat is natuurlijk ook heel raar, ja. Want jij was nu, mag ik dat zeggen, ergens 61?
Ja, 61,
dus,
ja.
Ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel lastig terugblikken.
Ah, ja. Ja. Nee, ja, god, het is... Kijk, toen... En dat zie ik werk met hele jonge collega's samen en die bestellen 's middags eten. Via een koerier komt eten brengen.
Ja,
dat vind ik, denk oké. Okay. En wat ik dan zie, wat zij eten, dat is vetrijk, koolhydraatrijk. Ja. Het is niet gezond.
Nou ja, dus eigenlijk is jouw punt, je kan wel slank zijn, maar ook een ongezond lijf hebben eigenlijk.
Ja. En het is wel zo dat ik was toen veel dikker dan nu. Dus ik heb wel geluk gehad dat een groot gedeelte van het overgewicht weg is gebleven. Want ik woog ver over de 100 kilo.
Maar hoe kan dat dan? Is dat toch door dat anders gaan eten dan?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja. Ja. Ja, dus dat is dan toch het verschil eigenlijk.
Ja, en dat is ook wel mijn geluk geweest dat die kilo's van boven de 100 niet zijn teruggekomen.
Ja, want en hoe kijk je daar nu tegenaan? Ben je nu nog heel hard bezig met... allerlei manieren vinden om af te vallen? Of heb je dat losgelaten?
Ik weet dat het gezonder is om lichter te zijn. Dus ik moet.
Ja,
wat is iets wat...
moet willen we eigenlijk niet.
Maar ik moet wel beter... Ik vind het lastig om in een omgeving... te zitten op mijn werk, waarbij heel veel ongezond eten voor mijn neus, langs mijn neus gaat, waarvan ik denk van oké.
Ja.
En dan is de verleiding groot om...
Om die graai uit zo'n snoeppot te nemen, echt hoor. Ja, dat is ook zo. Maar worstel jij nog met je gewicht? Is het een worsteling?
Nee, ik zie het meer als een tocht, een reis naar... naar gezondheid, de zoektocht naar gezondheid. Het is, het is niet zo dat ik denk van god, dit is een worsteling. Want als het een worsteling is, dan is het niet te doen.
Nee.
Dan wordt het een ballast.
Ja.
Het is meer, ik ben heel erg nieuwsgierig en ik denk van waar komen de... Het is zo leuk om te zien. Die voedingswetenschap is een hele jonge wetenschap eigenlijk.
Dat is zo grappig, omdat het dus eigenlijk ook zo oud was dat er al mensen waren die zeiden, dit of dat is gezond. Maar het echte onderzoeken daarnaar, dat is nog vrij jong, zeg jij.
Ja, dat is eigenlijk het eerste bekende onderzoek was van een Schotse arts die... toen hadden de zeelieden last van scheurbuik, want die zaten weken op zee, kregen geen vitamines... En hij had alleen scheepsbeschuit.
Ja.
En dat was natuurlijk niet gezond, want er moest vitamine in. Dus die Schotse arts, die deed daar experimenten mee. En die... Kijk, toen was vitamine C nog niet, daar wisten we nog helemaal niks van.
Nee, dat wisten we helemaal niet, dat het daaraan lag. Ja.
En hij deed dat onderzoek en hij wordt gezien als echt een van de eerste die dat echt goed beschreven heeft. En dat aantoonbaar vitamines, voeding op je gestel... effect hebben. En dat is dus nu een dikke 250 jaar geleden. Dus dat is echt een jonge wetenschap. Dus ik denk, er gaat nog heel veel gebeuren.
En
dat maakt het heel erg interessant. Maar waar ik me wel zorgen om maak, is het aantal dikke kinderen met obesitas. In Nederland neemt dat nog steeds toe, dat aantal. En En dat klinkt lullig en zo bedoel ik het niet, maar dikke kinderen krijg je heel moeilijk dun. En als een kind eenmaal te dik is en zwaar obese is...
Ja, dat is natuurlijk ook je eigen ervaring, dat je als 9-jarige natuurlijk wat te zwaar was.
Ja.
Wat had er eigenlijk dan moeten gebeuren in die tijd? Want het lijkt wel een beetje alsof die aandacht daarvoor bij jou... wel deels een heel leuk beroep heeft opgeleverd.
Ja,
hè?
Ja.
Maar ook wel deels, en dat heeft gezorgd dat je wellicht zwaarder bent gaan wegen dan gezond voor je was.
Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt ook. Het is natuurlijk niet gezond om een kind wat een beetje overgewicht heeft, want zo zwaar was ik niet, om die op dieet te zetten.
Nee.
Dat is gewoon helemaal geen goed idee. Maar dat wisten de mensen toen niet.
Nee, wat dat betreft is het fijn als de wetenschap inderdaad dat soort dingen lekker laat doorcijpelen aan de maatschappijen, wat we dan wel of niet moeten doen.
Ja, en dat is volop in beweging. En ik denk wel dat het heel erg verstandig is om in te zetten op een gezonde jeugd. En proberen om het obesitascijfer terug te dringen bij jonge kinderen. En dat heeft dan weer te maken met een goed aanbod in de supermarkt, goede voorlichting, koken op scholen, kinderonderwijs geven in eten. En dan maak je daar eigenlijk als vanzelf een gezondere generatie mee.
Ja.
Dat
zou
goed zijn.
En ik kan me ook voorstellen dat de jeugd het ook allemaal niet... die heeft natuurlijk ook geen haast en heeft geen tijd en moet van alles en nog wat doen. Dus die gaat niet misschien 4 uur in de keuken staan voor iets bijzonders. En jij vertelde eigenlijk al aan het begin van het gesprek... mensen zijn eigenlijk dol op ingewikkelde recepten met een grammetje hier en een snufje daar en een toefje dit. Maar aan jou hebben we speciaal gevraagd om met een recept vandaag met ons te delen dat zowel gezond is als gemakkelijk. Dus als je nu luistert, of je moet het terugluisteren, maar anders pak je pen erbij of tik het toch even gauw in je mobiel. Want jij hebt voor ons speciaal een recept bedacht.
Ja,
vertel eens.
Dit is een recept voor een roereitje met tomaat en ui en peterselie. Je hebt 5 ingrediënten nodig.
Lekker makkelijk.
Heel makkelijk. Je snijdt de uitjes in blokjes. Dat doe je ook met de tomaten. Je fruit de uitjes heel zachtjes in een klont roomboter of olie.
Ik voel de pan sissen al.
Ja, als de uitjes glazig zijn, dus niet heel erg bruin laten worden, dan doe je de tomatenblokjes erbij. En die laat je zachtjes garen. Komt wat vocht vrij. Dat vocht laat je verdampen. En in de tussentijd kluts je de eitjes. En die kluts je mooi los. 4 eitjes, 4 tomaatjes, 4 uien. Kan niet missen. Die kluts je los. Dan doe je er peper en zout bij. En dan giet je dat eimengsel bij het ui-tomaatmengsel. En dan ga je roeren. Want het is een roereitje. En dan zie je dat het gaat stollen. En dan knip je er diverse platte peterselie overheen. Platte peterselie, die heeft meer smaak dan de krulpeterselie. Alhoewel de krul er leuk uitziet, maar we gaan voor plat.
Lekker.
En dan serveer je dat. Met desnoods een stukje brood.
Heerlijk. En dan heb je een lekker ontbijt, lunchgerecht.
Ja, ontbijtgerecht. En je moet wel zoete uien nemen. Daar moet ik even bij zeggen. Want als je hele scherpe uien neemt, dan is het niet echt geschikt voor een ontbijt. Dan is het te zwaar op de maag.
Ja, ik snap het. Nou, het klinkt en gezond en gemakkelijk en ook niet heel erg prijzig, eerlijk gezegd.
Nee, klopt. Ja. Dat is een goede keus. En er zit veel groen en... vezelrijk ook nog, ja.
Ja, mooi. En nog een recept ook dat mediterraan is. Dat schijnt ook altijd goed te zijn. En bovendien geënt op jouw geliefde guru Hippocrates. als ik het zo heb begrepen.
Ja, die van zijn eiland Kos, is dit recept in origine afkomstig.
Ja. Nou, dank je wel Marie-Louise voor je komst. En ook nog dat je ons dit cadeautje als recept zo meegeeft. We gaan daar misschien wel als kijker thuis of als luisteraar thuis lekker van genieten. Als je al, ik krijg er al trek van in ieder geval.
Okay.
Dank je wel voor nu. Fijn dat je er was.
Dank je wel. Ik vond het leuk om er te zijn.
Ja, fijn. En volgende keer deze podcastreeks gaan wij ontmoeten lector Nadja Jongman. Zij is lector Schulden en Incasso. En zij kan meer vertellen over hoe obesitas en stress en geldzorgen, welke invloed die hebben op elkaar. Dus heel benieuwd naar haar kennis en ervaringen. Tot dan.